Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament. En wel in Efeze 5 en daarvan de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing is uit Efeze 5, de eerste 21 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zijt dan navolgers Gods. Als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijze de heiligen betaamt, nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierige die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschied is, schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen. En geestelijke liederen, zingende en psalmzingende de Heere in uw hart, dankende allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Efeze 5 en daarvan het 14e vers. Het 14e vers uit onze schriftlezing. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En gemeente, we horen hier de levenwekkende roepstem van de levensvorst. Tot de levendmaking van ongelovigen. Tot de levensheiliging van gelovigen. Door het levenslicht van Christus, de levenwekkende roepstem van de levensvorst. Dat is in de eerste plaats tot de levendmaking van ongelovigen. In de tweede plaats tot de levensheiliging van gelovigen. En in de derde plaats is dat door het levenslicht van Christus. Gemeente, bent u wakker? Ja, natuurlijk, zegt u. Anders zaten we niet in de kerk. Anders zaten we niet bij de kerktelefoon. Kostte het vanmorgen veel moeite om wakker te worden? Nou, denkt iemand, ik moest wel een paar keer geroepen worden vanmorgen. Kom nu eens uit bed. We gaan zo naar de kerk. Wat kan het lastig zijn om wakker te worden of om iemand anders wakker te maken en te laten opstaan. Wat kan de verleiding groot zijn, gemeente, om verder te slapen of om te blijven liggen. Of hebt u daar nooit last van? De wekker die gaat, je doet hem uit, je draait nog eens om en je slaapt verder. Er is vaak aandrang nodig. Word wakker. Opstaan. Je moet naar school toe. Je moet naar het werk toe. Gemeente, bent u, ben jij, ben ik ook geestelijk ontwaakt? Want vanmorgen klinkt de levenwekkende roepstem van de levensvorst. Ontwaak, gij die slaapt. Het zijn woorden die de apostel Paulus door de leiding van de Heilige Geest heeft moeten opschrijven. Hij zit in de gevangenis vanwege de verkondiging van het evangelie. Maar niet één klacht komt er over zijn lippen. Te midden van deze moeilijke omstandigheden. Hij krijgt van de Heere de kracht om te schrijven. En we lezen in hoofdstuk 5 van deze brief aan de gemeente van Efeze een vermaning tot navolging van God. Paulus roept de gemeente van Efeze in de voorgaande versen op om niet opnieuw aan de genoemde zondige praktijken mee te doen. Ze moeten wandelen als kinderen van het licht. Ze moeten beproeven wat de Heere wel behagelijk is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En het kwaad dat heimelijk wordt bedreven, dat moet ontmaskerd worden en dat gebeurt door het licht. Het is de opdracht van een gemeente naar Gods naam genoemd om de zonde aan het licht te brengen. Ten diepste is dat het werk van de Heilige Geest die hierbij mensen inschakelt. Deze opdracht begint natuurlijk wel bij de waarachtige levensheiliging van de gelovigen zelf. Hoe zouden we de zonde kunnen bestraffen bij anderen als we zelf de hand eraan houden? Het gaat om het wandelen in het licht. En dat gaat Paulus in onze tekst duidelijk maken. Met een citaat. Daarom zegt hij: ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Paulus die haalt hier een uitspraak aan van niemand anders dan van Christus zelf. Maar nergens kunnen we deze uitspraak vinden in de Bijbel. Op een andere plaats, bijvoorbeeld in de evangeliën, lezen we deze woorden niet. Misschien is het een woord van de Heere Jezus dat van mond tot mond overgeleverd was. Maar tot het schrijven van deze brief nog nergens was opgenomen. Of we kunnen denken aan een uitspraak van de Heere Jezus uit Johannes 5. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. We kunnen denken aan een zogenaamd mengcitaat, een samenvoeging van een aantal teksten uit het Oude Testament. En dan zeggen we, het is een woord van God de Vader. Jesaja die profeteert in hoofdstuk 26. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. En misschien weet u wel, in Jesaja 60 lezen we over het licht. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En nog een andere mogelijkheid is dat het woorden zijn uit een lied dat bij de doop in de eerste christengemeente werd gebruikt. En in de gemeente van Efese bekend was. In ieder geval staat de werkwoordsvorm in onze tekst in het enkelvoud. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden. En dat betekent dat dat woord heel persoonlijk tot een ieder van ons vanmorgen klinkt. De apostel zet de bazuin van God aan de mond. Het is de roepstem van de levensvorst tot mensen die geestelijk slapen, tot degenen die geestelijk dood zijn, tot hen die het geestelijk leven missen. Het is een woord wat komt tot de gelovigen en de ongelovigen. De kanttekenaren zeggen heel treffend, welke vermaning ten dele de gelovigen aangaat, die somwijlen in enige algemene zonde slapen, en ten dele de ongelovigen die in dezelfde zonden dood zijn. Slapen in de zonde, dood zijn in de zonde. Gemeente, in de eerste plaats staan we stil bij dit woord tot levendmaking van ongelovigen. Deze roepstem die klinkt tot hen die geestelijk dood zijn door de misdaden en de zonden. Of om het anders te zeggen, tot mensen die nog geen nieuw hart hebben. Tot mensen die leven op de brede weg die naar het verderf leidt. Die slapen, geestelijk. En slaap wordt wel genoemd de tweelingzuster van de dood. Van iemand die ligt te slapen, zegt men wel eens, het lijkt wel of hij dood is, maar gelukkig, hij ademt nog. En ik voel de hartslag. Dat bewijst het tegendeel. Andersom wordt van een dode soms gezegd, het lijkt wel of hij slaapt, of zij slaapt. Slapende mensen en dode mensen hebben veel overeenkomsten. Naast natuurlijk ook een heel belangrijk verschil. Slapende en dode mensen liggen onbewust en beseffen niet wat er in hun omgeving gebeurt. Ze zijn er beiden dood voor. Om een voorbeeld te noemen, in het huis waar ze liggen kan brand uitbreken. Maar ze merken het niet. Degene die gestorven is, zeker niet. Maar als iemand in diepe slaap is, ook niet. Dieven kunnen binnendringen zonder dat ze doorhebben. Dat komt wel eens voor dat er ingebroken wordt. Mensen liggen gewoon boven te slapen. Niks gehoord. We kunnen ze roepen, maar ze horen niets. Nee, iemand die gestorven is, zeker niet. Maar ook iemand die ver weg is, in diepe slaap gezonken, die hoort het ook niet. Ik zei het al aan het begin van de preek, wat moet je er soms moeite voor doen om mensen wakker te maken? Gemeente, van nature zijn we geestelijk dood. En wat betekent dat? Wel, dan is ons hart koud en onverschillig voor God en zijn dienst. We kunnen wel in de kerk zitten, maar eigenlijk interesseert het ons niet zoveel. We lezen wel uit de Bijbel, maar het doet ons eigenlijk niks. Geestelijk dood zijn betekent dat onze handen nooit gebruikt worden in de dienst van God. Dat onze voeten niet gaan in Gods wegen. Dat onze tong niet wordt gebruikt om waarlijk God te loven. We zingen de liederen van de wereld voluit mee, maar een psalm, ja, misschien wel met de mond, maar niet echt met het hart. De Heere die spreekt voortdurend door gunstbewijzen, door moeite. Maar ook als de roepstemmen klinken van mensen die worden weggenomen. De Heere die spreekt als het woord wordt gelezen, het woord wordt verkondigd. Maar zoals we geboren zijn, horen we zijn stem niet. En gemeente, hierdoor beseffen we niet in wat voor groot gevaar we door eigen schuld verkeren. We zijn het ons van nature niet bewust. We zien het niet. En als we geestelijk dood zijn, nog geestelijk dood, dan zien we ook niet de schoonheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus en het Koninkrijk der hemelen. Al die dingen die wijzen op een geestelijke doodstaat. De hel verschrikt niet en de hemel verkwikt ons niet. En wat is de Heere dan nog genadig dat hij roept en waarschuwt? Dat hij blijft roepen en blijft waarschuwen. Net zoals je moeder. Ze weet dat je naar school moet. En je wekker is gegaan en ze komt bij je. Word nu wakker, je moet naar school toe. En ze gaat weer naar beneden en even later komt ze weer naar boven. En misschien nog eens een keer. Het is nu echt tijd. Paulus roept in de naam van de levensvorst geestelijk doden. Hij schudt en trekt ze als het ware aan de arm en roept: ontwaak toch, voordat het te laat is. Zoek in het heden der genade het leven in Christus. Nu weten de kinderen wel dat het soms heel moeilijk is om slapers te wekken. Ik zei het al. Misschien zie je het wel eens bij je vader als die ligt te slapen. En hij heeft beloofd om nog wat met je te gaan doen, een spelletje en... En je probeert hem wakker te maken. Sommigen slapen soms zo vast dat het heel lastig is om wakker te worden. Misschien ook heel druk geweest met het werk. Ja, er zijn zelfs mensen die hebben er in de kerk last van. Slaperig. Ze zitten te knikkenbollen. En eigenlijk, gemeente, willen slapers ook niet gewekt worden. Het gebeurt soms dat bepaalde geluiden tot hen doordringen. Zo'n wekker, zo'n roepstem van vader of moeder of van man of vrouw. Maar die slapers die keren zich om en slapen weer verder. Geliefde, zo is het nu geestelijk ook. Van nature ergert een mens zich als men hem steeds zoekt te wekken. Hij wil niet wakker geschud worden. Hij wil niet horen van de eis tot bekering. Ja, misschien wel in het algemeen, maar als het nu heel dichtbij komt, als het nu heel persoonlijk wordt, u moet bekeerd worden. Ja, natuurlijk wil hij nog wel toestemmen dat hij slaapt en onbekeerd is. En dat het niet best met hem gesteld is, maar dan moet u hem verder ook maar met rust laten. U mag hem niet lastigvallen met de roepstem van de levensvorst. Zelfs het dreigende oordeel wat ieder ogenblik zijn beslag kan nemen, verschrikt een geestelijk dode niet. Want een geestelijk dode zonder God en buiten Christus leidt naar de eeuwige dood. En u zendt de Heere zijn dienstknechten, ambtsdragers, leerkrachten, docenten, ouders, om ons wakker te schudden. Maar heeft dat eigenlijk wel zin? Heeft dat eigenlijk wel zin? Wie roept er nu tot een dood mens om te ontwaken? Dat doe je toch niet? Als iemand overleden is, dan kun je wel eens wat zeggen zo. Maar je weet, wat ik zeg, dat dringt niet door. Het is onmogelijk dat zo iemand de ogen opent. Zo kan een geestelijk dode toch evenmin ontwaken en opstaan. Is het niet vreselijk dwaas om tot zulke mensen te zeggen dat ze moeten ontwaken? Iemand zei dat eens een keer tegen me: dominee, op een dode akker ga je toch ook niet roepen. Heeft het dan wel zin om te preken? Ja, het lijkt dwaas. Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mens. Gemeente, was het niet dwaas dat Ezechiël moest profeteren tegen die dorre doodsbeenderen? Op de catechisatie hebben we dat stukje een keer gelezen. Misschien weten jullie het nog wel. Catechisanten, maar wat gebeurde er? De geest kwam in hen. En ze werden levend. Nee, niet door Ezechiël. Het was het werk van de Heilige Geest. Maar Ezechiël werd ervoor gebruikt. Hoor de stem van de levende God, gij doden. De vorst van Pasen heeft over dood en graf getriomfeerd. En als hij zijn stem verheft, dan zullen doden zijn stem horen en leven. Denk maar aan Lazarus. Hij was gestorven en begraven. En het was voorbij, de Heer Jezus was te laat. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij roept: Lazarus, kom uit! En Lazarus werd levend, kwam uit het graf, hoewel hij al riekte, hoewel zijn lichaam al in ontbinding overging. Als het gepredikte woord door de kracht van de Heilige Geest mag zinken in jou en mijn hart, dan komt er beweging van binnen. Dan kunnen we niet meer rustig doorslapen, gemeente. Dan ontwaken we uit onze doodslaap. Is dat een merken, vraagt iemand. Zijn er kenmerken van dat ontwaken? Jazeker, de levenstekenen worden zichtbaar. Er komen tranen. Er komt droefheid vanwege al die keren dat we een goeddoend God door onze zonde beledigd hebben. Er wordt geademd. Zonder adem, zonder gebed om Gods genade kunnen we niet leven. We krijgen behoefte aan eten en drinken. Als nieuwgeboren kinderkens worden we zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk van het woord van God. Er is een honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. En als dat er is, dan ben je er ook in de tweede dienst en ook in de weekdienst. Iedere keer als dat woord verkondigd mag worden, zalig die zo hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, want zij zullen verzadigd worden, geliefden. Bent u, ben jij al ontwaakt uit die geestelijke doodslaap? O, de overgang van dood naar leven is de grootste van alle veranderingen. Niets minder is nodig om iemands ziel geschikt te maken voor de hemel. Om de Heere te dienen. Hoe vaak heeft de Heere door zijn woord u en jou al gewekt? Misschien wel met geweld. Hij heeft er al heel wat voor gebruikt. Vanmorgen klinkt zijn roepstem opnieuw. Ja, tot u, tot jou. Niet alleen tot je buurman die naast je zit in de kerk of je buurvrouw. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden. Oh, wat een geduld heeft de Heer. En wat een bewogenheid. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ontwaak, sta op. Twee dingen moeten met een zondaar gebeuren. Hij moet wakker gemaakt worden en hij moet opstaan. Het wakker worden ziet op de levendmaking of wedergeboorte. En het opstaan ziet op de daaropvolgende nieuwe levenswandel, de bekering. Denk aan de verloren zoon. Hij kwam tot zichzelf. En wat lezen we dan? Dan zegt hij, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Daar zie je het ook, opstaan. Wakker worden, opstaan. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens zit hier ook in opgesloten. Door woord en geest maakt de Heere ons geestelijk wakker. En het wakker worden gaat in het natuurlijke leven bij de een sneller dan bij de ander. Zo is het geestelijk ook. De een is ineens klaar wakker, terwijl de ander langzaam wakker wordt. En eigenlijk dat moment niet precies kan aangeven wanneer hij precies begon te ontwaken. Maar die innerlijke verandering van dood tot leven, van duisternis tot licht, wordt zichtbaar. Het ontwaken wordt zichtbaar in het opstaan. De levendmaking door Gods geest van een ongelovige kan niet verborgen blijven. Het wordt zichtbaar in de vruchten die voortkomen uit een waar geloof. Gemeente, de roepstem van de levensvorst klinkt niet alleen tot de levendmaking van ongelovigen, maar ook tot de levensheiliging van gelovigen. Laat zei iemand tegen me, ja, dat komt eigenlijk niet zoveel aan de orde. Vergeet u niet, dominee, dat er ook kinderen van God in de gemeente zijn. Zeker vergeet ik dat niet. En we zien het ook hier heel duidelijk in onze tekst naar voren komen. Want, weet u wat zo erg is? Zo'n levend gemaakte kan weer in slaap vallen. Dat zou je niet denken, en toch is het waar. En dan niet in de geestelijke doodslaap waaruit die levend gemaakt is. Maar wel zo dat hij aan een dode gelijk is. Hij is geen dode, maar het lijkt erop. En vooral tot deze mensen richt Paulus zich. Ze zijn van dood levend gemaakt door de werking van de Heilige Geest. Paulus die schrijft daar zo prachtig en indrukwekkend over in hoofdstuk 2. Over die levendmaking. Dood in de zonden en de misdaden. Maar nu levend gemaakt door Christus uit genade alleen. De Efeziërs zijn kinderen des lichts geworden, maar toch wandelen ze niet als kinderen des lichts. Ze vallen weer zo gemakkelijk terug in hun voormalige heidense levenswandel. Ze dienen navolgers Gods te zijn, zo lezen we in vers 1. Geen innige betrekkingen te onderhouden met de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo gevaarlijk om bevriend te zijn met mensen die nergens aan doen, nergens van willen weten. Je wordt zo gemakkelijk meegezogen. Vers 7. Zich verre te houden van hun werken, vers 11. In plaats van aan die werken mee te doen of die werken te gedogen, dienen ze zich er juist tegen te verzetten en die te bestraffen. Het is hun heilige roeping om als kinderen van het licht Gods licht te laten schijnen in deze wereld. En waarom? Wel opdat de zonde in haar gruwelijkheid en God onterend karakter openbaar zou komen. En mensen, ontdekt aan hun schuld voor God, zich voor hem zullen verootmoedigen. Zich in ootmoed zullen wenden tot Christus en met hem zullen opstaan tot een nieuw leven. Uit vers 11 blijkt dat de Efeziërs gemeenschap hadden met de onvruchtbare werken der duisternis. Dus van lieverlee waren ze weer dingen gaan doen, werden ze weer meegenomen met dingen die haak staan op Gods woord. Ze waren verachterd in de genade, zoals we dat wel eens uitdrukken, en in slaap gezonken. Nee, ze zijn niet als de ongelovigen dood in de zonden en de misdaad, maar ze slapen in de zonde. Herkent u dat? U die de Heere mag vrezen? Of hebt u daar totaal geen last van? Ze hebben er geen erg in dat wat ze doen niet in overeenstemming is met Gods woord. Gemeente, weet u wat hier aan de hand is? Het nabije leven, de tere omgang met de Heere ontbreekt. Het geloof is er wel. Want wat de Heere begint, dat maakt hij af, dwars door alles heen. Als het echt is. Het geloof is er wel, maar de glans is er af. Het heil mist men niet, maar de vreugde des heils. Dan kunnen we de Bijbel lezen en naar de kerk gaan, onze knieën buigen. Maar je bent lauw. Je doet het omdat het zo hoort. En daarbij is de levenswandel zo slordig. Waar je vroeger zo druk om maakte, daar stap je nu gemakkelijk omheen. Bepaalde dingen die je vroeger nooit op zondag zou doen, ga je nu doen. En je weet, kan eigenlijk niet. We kunnen in slaap vallen op het rustbed van onze bekering. En dan slaat de duivel zijn slag. Want dan worden we steeds meer en meer gelijkvormig. Dan vragen we steeds minder, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Gij geheel anders, zegt Paulus op een andere plaats. Want gij hebt Christus leren kennen. Gemeente, is dat onderscheid er? Of is dat niet belangrijk? Kan alles ermee door? Nee toch. Als je de Heer hebt lief gekregen, dan wil je toch leven naar Gods woord. Kijk, en daarom klinkt er vanmorgen ook tot allen in wiens leven de Heere dat goede werk begonnen is. Die zijn verschijning hebben lief gekregen. De roepstem van de levensvorst. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden. Zoals je nu leeft, dat kan toch niet? Als je zegt dat het anders geworden is in je leven en je leeft zoals de wereld leeft, dat bestaat niet. O, die roepstem die moet telkens klinken, want na ontvangen genade kunnen we weer zo gemakkelijk inslapen. En wat is die levensheiliging ver onder de maat, o zeker. Het is niet omdat we iets moeten verdienen, maar het is toch enkel uit liefde tot hem. Paulus schrijft: zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, hoe u nauwgezet wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De levende moet tonen dat hij levend is. merken ze dat aan ons op het werk, op school. Dat je eerbied hebt gekregen in je hart voor de Heer. Dat je wil leven naar zijn woord. Blijft zo iemand onder de doden in de slaap van de zonde neerliggen, dan wordt hij ook als een dode behandeld. En kan ook niet het heil van de Heere genieten. Gemeente, als de wereld slaat, is dat erg. Maar nog erger als de kerk slaapt. Dat is het ergste. Er staat zoveel op het spel. Er gaan er zoveel verloren als u niet wakker bent. U verliest het rechte inzicht in Gods woord. De rechte liefde tot de Heere en zijn dienst. Ontwaak, word opnieuw wakker. Ga niet met de zonde mee, breek daarmee. Ga niet in de wereld op. Wat heeft het voor zin om al die programma's op internet te volgen? Daar gaat zoveel tijd mee heen. Weet dat de vijand nooit slaapt, maar sluipt als een briesende leeuw om te verslinden. Christus uit de Christenreis van Bunyan, dat prachtige boek, die lag ook te slapen op betoverde grond. En binnen de kortste keren zat hij gevangen in het kasteel van Reus Wanhoop. Daar verlang je toch niet naar. Je kunt er zo gemakkelijk in terechtkomen. Niet voor niets worden de gelovigen vermaand om nuchter te zijn en te waken. Om op te staan en het doodskleed af te schudden. Alle dodigheid en slaperigheid af te leggen. Hij zegt het ons allen, waakt. Door ons slapen kunnen velen het gevaar lopen wel nooit meer wakker te worden. En daarom spreekt de apostel hier ook juist tot de gelovigen. Een slapende bruid. Is dat geen schande voor de bruidegom? Ja, zegt iemand, maar zo erg zal het wel niet zijn. Ja, maar het is niet mijn woord. Maar hij zegt, ontwaak. Gij die slaapt en sta op uit de doden. Het ontwaken is het tot inkeer komen. En het opstaan is de daadwerkelijke verandering in het levensgedrag. Het breken met de zonde. Het wandelen in de wegen van de Heere. Geliefden, onderzoek uzelf. Behoort u tot de levenden of nog tot de doden? Johannes zegt, wij weten dat wij overgegaan zijn. Uit de dood in het leven. De precieze tijd kan voor iemand verborgen zijn, ik zei het al, maar het feit en de werkelijkheid zijn zichtbaar. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Prachtige tekstgemeente vanmorgen, vindt u niet? Want de Heere komt niet alleen met een eis, met een bevel, om wakker te worden. Maar hij voegt er ook een belofte bij. En Christus zal over u lichten. Hoe dat kan? Wel, dat is het wonder van zijn liefde. Christus heeft zelf gehangen in de duisternis op Golgotha. Maar de kinderen weten, het is licht geworden. Toen hij uitriep, het is volbracht. Hij is gestorven en opgestaan. Verrezen uit het graf als de zon der gerechtigheid. Daarom kan hij zeggen, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. We zouden hieruit kunnen opmaken uit onze tekst dat het lichten van Christus een gevolg is van het opstaan. Maar ik denk dat we beter moeten zeggen, het ontwaken en opstaan uit de geestelijke doodslaap is door het levenslicht van Christus. Want hij is de eerste en de laatste. Hij begint en hij voleindigt. En waar de Heilige Geest door het woord de zonde en de zondaar ontmaskert en veroordeelt. En het harde hart vermurft en vernieuwt. Daar wordt een zondaar wakker uit zijn geestelijke doodslaap. En wie daaruit ontwaakt, die zal niet tussen de doden blijven liggen, maar opstaan en weggaan. Zoekend naar leven, naar licht, naar de zon der gerechtigheid. Christus zal over u lichten. Ja, als het gaat om die levendmaking en die levensheiliging, dan is dat door het levenslicht van Christus. Christus zal over u lichten. Zijn genadelicht zal u overstralen. En u zult in zijn gemeenschap delen. Hij laat dat licht schijnen in het hart. Het licht van zijn genade en ontferming. Het betekent de ware genieting van Christus en van al zijn weldaden. Die hij in de weg van lijden en sterven heeft verworven. Hij wil schijnen in onze hart en verlicht ons tot ware geestelijke kennis. Christus zal over u lichten. Het doet ons denken aan de dageraad die de duisternis verdrijft. Kijk, zo verdrijft Christus als hij in het leven komt van ongelovigen. En opnieuw bij degenen die hem mogen kennen. De duisternis van dwaling en ongerechtigheid. De duisternis van ellende en zonde. Om mensen te plaatsen in het licht van de zaligheid en de heiligheid. Christus zal over u lichten. Dat is een belofte. Wie ontwaakt en opstaat, zal deze zegen stellig ontvangen. Maar dat ontwaken en opstaan is wel onmisbaar om in dat levenslicht te komen. Om Christus en al zijn weldaden te ontvangen. O, wat een wonder van zijn liefde en gunst. Wanneer hij ons kennis schenkt aan de heerlijkheid. Kennis aan de uitnemendheid van Christus. Slaap en duister. Dood en donker horen bij elkaar. Om tot het licht te komen moeten we ontwaken, de ogen openen en opstaan. Als iemand lang blijft slapen, dan heeft hij er soms geen erg in dat de zon al aan de hemel staat. En hij de warmte van deze stralen moet missen. Of ze moeten door het raam heen schijnen als je de gordijnen open hebt. Als we nog verkeren in onze doodslaap, dan missen we het licht van de zon der gerechtigheid. Maar ook als we na ontvangen genade in slaap gezonken zijn, dan missen we eveneens de warme stralen van de zon des heils. Dan kwijnt ons geestelijk leven. Kinderen, laat ik een voorbeeldje noemen. Als je een plant een tijd lang in een donkere kast zet. Je moet dat maar niet proberen thuis, want dan krijg je moeite. Maar stel je voor dat je een plant uit het raamkozijn haalt en je zet die in een donker keukenkastje. En je laat die daar een week staan. Ja, dan gaat het niet goed met zo'n plant. Dan gaat die plant verkleuren, dan gaat het mis. Maar als je hem dan later weer in de zon zet, dan komt de plant weer helemaal bij. Prachtig beeld uit het rijk van de natuur. Gemeente, bent u al ontwaakt door het levenslicht van Christus. En mag u al wandelen in dat levenslicht, verzekerd van Gods genade, van de vergeving der zonden. Van het eeuwige leven. O, dan zoekt u zijn aangezicht met verlangen. Dan leef je dicht bij de Heer. En als Christus over ons licht. Ja, dan gaan we ook licht verspreiden. Net zoals de maan. Geeft hij van zichzelf licht? Nee, de jongeren weten het wel. Een maan geeft licht alleen als die door de zon beschenen wordt. Gij zijt het licht der wereld, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Kinderen zingen het wel eens. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Christus zal over u lichten. O, wat een heerlijke, wat een rijke belofte al voor dit leven. Als we hem mogen leren kennen en mogen weten van dat licht van zijn genade. Maar dan zal ook eenmaal uw blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt. Niet morgen, maar nu. En Christus zal over u licht. Ontwaak en sta op, voordat de eeuwige nacht aanbreekt. En onze plaats zal moeten zijn door eigen schuld in de buitenste duisternis. Ontwaak, geliefden, en sta op. Het gevaar is zo groot. Wie kiest overdwaasd voor het leven de dood? Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk dat naar deze roepstem van de levensvorst hoort. Want zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. U ook, jij ook, en Christus zal over u lichten. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, het zevende vers.